Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy koning Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Ja Tim, ik dacht we breken gewoon eens met traditie en we pakken eens iets wat niet met een P begint. En dan ga ik gewoon voor het cliché, privacy koning, moet kunnen.
Schokkend. Schokkend. Na 200 afleveringen is het zover.
We breken ja, tijd voor innovatie. Tijd voor innovatie. Wat gaan wij deze week meenemen? Dat is dan iets minder innoverend, want er is genoeg te zeggen over privacy. We komen nog eens terug op trajectcontroles. Trajectcontroles blijken dan toch niet zozeer verkeersveiligheid op te lossen, maar vooral begrotingsissues. Defensie uber alles, 5% van het BBP, maar nu ook onze jongeren die erbij betrokken worden. Predictive policing komt er eens voorbij. De wetenschappelijke advies. Raad van de politie in Nederland, die vindt daar iets van. We hebben nog wat insider threat bij de politie. De Amerikaanse Gestapo komt voorbij, ook al bekend als ICE. Lekkere Europese databases die vol met lekken zitten. De Belastingdienst in Nederland, cookie-lectuur. We kunnen er even tegenaan, Tim. Maar we gaan even stilstaan bij nog wat feedback die we terug hadden gekregen, wat updates van eerdere issues. Vorige week hadden we het over die discussie, Tim, van ja, moet Tinder eigenlijk wel anoniem zijn? Is dat nu echt zo'n probleem? Even los van de verzameling van natuurlijk gezichtsherkenningstemplates die ze gaan bijhouden. Maar is in de basis het feit dat Tinder op die manier niet anoniem is, is dat nu een groot probleem? Wij kwamen eigenlijk een beetje uit op van ja, nou, goh, als je dan toch een context hebt waarin je eigenlijk wel wilt weten met wie je te maken hebt, dan is het misschien wel dating. Ik kreeg daar wat feedback op, mailtje dat binnenkwam. Hoe zie je dat dan met andere geaardheden, met bepaalde risicogevoelige categorieën die op die manier dan zich toch ineens blootstellen op Tinder? Ik heb daar een mening over, maar wat vind jij ervan, Tim?
Ik heb daar een dubbele mening over. Zeker niet bedoeld als een cop-out, maar ik begrijp die bezorgdheid absoluut. En ik denk zeker in het huidige politieke klimaat in de VS bijvoorbeeld, is die vraag opwerpen nog nooit zo relevant geweest. Ik bedoel, we zien nu keer op keer dat overheidsorganen in de VS meer en meer ook commerciële data en databanken gaan gebruiken om hun doeleinden te bekomen. Doeleinden die eigenlijk vanuit mijn perspectief niet altijd positief zijn. Ja, de seksuele geaardheid van iemand, vandaag de dag, in Europa, in veel Europese landen, is dat gelukkig nog niet zo'n bijzonder gevaarlijk gegeven. Dat is het wel nog altijd in bepaalde contexten, dat moet wel meteen gezegd worden. Maar het kan veel erger. Maar we zien natuurlijk wel dat in verschillende landen dat die schaal langzaamaan naar erger en erger begint te gaan. En dat dus op dat moment ook die informatie veel gevaarlijker en relevanter wordt om netjes te gaan afschermen. Dus vanuit dat opzicht begrijp ik het volledig. Je wilt dan niet zomaar dat die informatie en jouw identiteit en op die manier rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan jouw geaardheid. Makes total sense. Langs de andere kant van het verhaal zien we ook dat op datingplatformen er vandaag de dag nog steeds een gigantisch probleem is, namelijk gaybashing en alle varianten daarvan, waarin men expliciet mensen gaat opzoeken op die platformen met als expliciet doel om die mensen schade toe te berokkenen, om die voor schut te zetten, om die pijn te doen. En dat is ook jammer natuurlijk. En dat is iets wat in mijn ogen ergens potentieel afweert, of tenminste kan helpen vermijden door die anonimiteit weg te halen van die platformen. Het is een ongelooflijk dubbele kwestie, dat besef ik ook. Maar de situatie is nu eenmaal zo dat het heel complex is. Ik weet niet welke van de twee het beste antwoord hierop is. Zeker als heteroseksueel man. Dat is iets waar ik mezelf moeilijk in kan inleven in die situatie.
Ja. Toegeven. Ik zit me ook te bedenken van ja, daar zitten dan twee witte cisgender mannen die het eens eventjes gaan bespreken. dat terzijde. Ik snap de gevoeligheid die aankaart met het berichtje. Laat ik het zo zeggen, als dat een probleem is in het land waar Tinder gebruikt wordt. Ja, ik... Wat natuurlijk heel jammer is, daar niet van. En we ervan bewust zijn dat dit een hele diepe discussie is waar misschien andere mensen met veel meer ervaring, ook deskundigheid, daar iets zinnigs over kunnen zeggen. Maar wat mij betreft, dat is niet een probleem wat Tinder op kan lossen. Tinder moet een afweging maken tussen, oké, wij moeten ons platform veilig houden. En tegelijkertijd moeten wij, ja, inderdaad, zijn er mensen met bepaalde geaardheid die in landen onderdrukt worden. En dat is gevoelig. Maar dat is geen Tinder-probleem. In de zin dat Tinder dat niet op kan lossen. En dat, dan zit je in een land waar dat een probleem is. Ja, dan heel jammer natuurlijk dat daar van die onderdrukking plaatsvindt. En dat dat zo'n gevoelig ding is. Maar ik denk niet dat Tinder daar iets aan gaat kunnen doen. En dat die de balans maken, hoe spijtig dat ook is. Als je op ons platform zit, hè, in dat soort landen, is dat misschien, ja, is Tinder dan helaas misschien ook geen platform dat je moet gebruiken. Maar als je erop zit, dan moeten we iets verder gaan tegenwoordig met identiteit vastleggen. Het is nog niet zover dat Tinder, hè, dat een fundamenteel mensenrecht is. En dat je zegt van ja, ook daar op dat niveau moet de juiste balans bewaakt worden. En dat moet toegankelijk zijn voor iedereen. Het blijft gewoon een datingplatform. Er is nog steeds een tijd waar mensen dit ook deden zonder datingplatform. Dus ja, het is. Maar goed, ik vond het wel een terechte feedback. Daarom dat ik het toch even wilde meenemen. Dat dat iets is waar we ook niet te makkelijk mogen overeenstappen. En altijd even over na moeten blijven denken. Nu, Tim, jij hebt ook iets waar jij een updateje over mee kunt geven, want wij bespraken natuurlijk al een datalek bij Qantas, de Australische vliegmaatschappij. Jij constateerde ook al van, ja, daar zou ik wel eens tussen kunnen zitten. En wat blijkt?
Ja, we zitten ertussen. We hangen eraan, want 2 minuten nadat wij op stop recording hadden gedrukt op de vorige aflevering, kreeg mijn partner dan plotseling toch de verlossende mail dat ook wij betrokken zijn bij dat datalek. En het jammere hier is, er is nu meer informatie die eigenlijk beschikbaar is over de aard van het datalek en hoe dat datalek tot stand kwam. En het is eigenlijk heel simpel, jammerlijk genoeg. Hier spreken we van een redelijk geavanceerde, nog altijd wel, social engineering aanval. Wat dat wil eigenlijk zeggen, letterlijk in het geval van Qantas, is er iemand van de hackergroepering Scattered Spider, die dat als modus operandi zeer wijd uitdragen, die heeft gebeld naar de helpdesk van Qantas en heeft die persoon achter de telefoon zo ver gekregen om wachtwoorden van helpdesk-medewerker-accounts te overhandigen aan de hackergroepering. Gewoon simpelweg door op de juiste manier te manipuleren en in de sociale context waarin je bezig bent iemand onder druk te zetten, waarschijnlijk mensen te vermelden in een bepaalde hiërarchie. Het is natuurlijk niet zo simpel door gewoon, soms wordt dat in de pers zo meegegeven en daar stoor ik me soms wel aan. Het is niet zo dat iemand gewoon doodleuk kan bellen naar de helpdesk en kan vragen, mag ik alstublieft het wachtwoord van jouw administrator account, beste helpdesk-medewerker, en dat die helpdesk-medewerker zegt, oké, gaan we doen, verder nog iets. Dat werkt zo niet natuurlijk. Hier gaat redelijk veel onderzoek aan vooraf. Hier, dat is een tactisch gegeven, daar wordt op een bepaalde manier via bepaalde sociale elementen heel veel druk uitgeoefend op die persoon, om die persoon zo ver te krijgen om die informatie te overhandigen. Had nog altijd voorkomen kunnen worden, want het had ook, eigenlijk in principe zou de regel simpelweg moeten zijn, je gaat nooit wachtwoorden en nooit logingegevens via telefoon overmaken. Je gaat dat nooit overmaken per definitie aan één iemand zonder dat er een soort vier-ogen-principe is. Er zijn heel veel manieren om dit risico alleszins te beperken. Maar dat is wel wat er gebeurd is nu. En dat is jammer, zeker in de context van een luchtvaartmaatschappij, waar men het toch heeft over een best gevoelige set van gegevens, over passagiers, over waar ze allemaal komen en gaan. Ook afhankelijk van het type passagier kan dat wel eens gevoeliger zijn dan de gemiddelde toerist. Die informatie die ligt nu wel in handen van een hackergroepering, Scattered Spider, die daar vervolgens kwaadaardige zaken mee gaan uitvoeren, die dat gaan gebruiken om te verkopen, om er phishingaanvallen verder mee uit te voeren. En dat is jammer.
En heb jij nu fatsoenlijke informatie gekregen over welke gegevens het exact zijn?
Ik heb informatie gekregen over namen, vluchtnummers, woonadressen. Dus een deel van de informatie die je eigenlijk als passagier verplicht bent om ook mee te geven aan een luchtvaartmaatschappij, dat soort informatie, de informatie die vaak ook gelinkt is aan jouw ticket, die zaken die zijn wel effectief gelekt naar Scattered Spider. Moet er ook meteen bij zeggen dat de Qantas e-mail, ik kan kijken of ik hem nog kan terugvinden, dan zal ik hem ook in de show notes zetten, een prachtig voorbeeld is van hard downplaying. Die zin dat men zegt, zoals dat vaak gaat, hè, van ja, we hebben te maken gehad met een datalek en jouw gegevens zitten daartussen, maar geen zorgen, we hebben geen aanleiding om te vermoeden dat hier iets negatiefs mee gebeurt en we hebben geen aanleiding dat het gaat leiden tot identiteitsfraude. Dus heel hard downplayen en ik vind dat altijd paradoxaal, want als je geen aanleiding hebt om vast te stellen dat er niet fout gaat met die gegevens, kan je ook niet vaststellen dat er iets fout gaat met die gegevens. Dan weet je het gewoon niet op die moment. Dus vind ik het een beetje onterecht dat je dan kiest voor de optie die het beste als merk of als bedrijf uitkomt. Ja, dat fundeert op niks uiteindelijk.
De klassieker, hè? We hebben geen logs, dus we kunnen ook niks vaststellen. Dus ja, hey, er is niks gebeurd.
exact.
Maar er stond er nog, want we zijn de bingo-kaart aan het vullen, stond er ook op dat ze slachtoffer waren geweest van een gesofisticeerde cyberaanval?
Gesofisticeerd is naar mijn herinnering niet aan bod gekomen. Men heeft daar ook wel niet gezegd dat het ging om een social engineering aanval. Men heeft gezegd, we zijn het slachtoffer geworden van een cyberaanval.
Ja, cyberaanval.
Dan zou je wel naar buiten moeten komen daarmee met het social engineering verhaal.
Ja, cyberaanval klinkt natuurlijk beter dan een van onze helpdesk-medewerkers heeft zich om laten lullen. Hè. Dat klinkt net iets beter.
Ja, dat klinkt dan weer wel lullig. Hè?
Als ik me goed herinner, was het ook weer een externe dienst, die een external customer support of iets dergelijks, die zich om heeft laten praten. Ja, typisch, deze hackergroep staat erom bekend dat is hoe ze een aanval doen, hè, die social engineering. En dat ze dan binnenkomen, dus niet eens heel erg gesofisticeerd. Maar goed, oké, we zullen zien of jij nog wat duidelijkere updates krijgt, wat voor staartje dit krijgt. Wie weet dat ze in Australië wel een class action format hebben. Je kunt straks niet door schadevergoeding krijgen.
Wel, ik heb nog één kleine update die ik net heb gezien, puur toevallig, maar ik had het hier net al over, hè, de type van passagiers en de memberships die je bij dat soort luchtvaartmaatschappijen hebt, kan wel eens iets verraden over de gevoeligheid van de personen waar het over gaat, inderdaadelijk. Blijkt nu ook, letterlijk een e-mail, een artikel dat ik toevallig zag passeren een uur geleden, blijkt nu ook dat de passagiersgegevens van de Chairman's Lounge van Qantas zijn gelekt. De Chairman's Lounge is een redelijk, redelijk high-tier VIP-systeem van Qantas, waar onder andere leden van het Australisch parlement, prime ministers, CEO's van grote corporations in zitten. Het zijn zeer sappige targets voor hackergroeperingen natuurlijk. Dus ook hun gegevens en hun komen en gaan zijn potentieel in handen van Scattered Spider.
Ja, en ik had ook ergens gelezen dat ook maaltijdvoorkeuren waren gelekt. Dus misschien dat ze erop uit zijn om de vegans te gaan targeten. Dat wie weet waar Scattered Spider nog op uit is. Oké. Okay.
Ik weet het niet, hè. Niks is veilig.
We zullen het zien. Wat hebben we ook nog mee? Iets wat dichter van eigen bodem. Iets waar wij, een nagel waar wij al heel lang op kloppen, tijdcontroles. We hadden het voornamelijk ook over de Vlaamse Toezichtcommissie, die in een advies had aangegeven, niet zozeer een advies, die aan de gemeente Grimbergen had gezegd, jullie moeten stoppen met die tijdcontroles. Grimbergen die zei, en dat gaan we lekker niet doen. Maar nu komt er vanuit de overheid dan maar het dringende advies om mee te stoppen. De Vlaamse minister voor Mobiliteit, Aniek de Ridder, die heeft in het Vlaams parlement wat vragen beantwoord van N-VA en Vlaams Belang, waarin er gevraagd werd naar de wildgroei van tijdcontroles. En waarin ze zeiden van, ja, kun je dat niet eens even gaan bekijken? Zei een van de parlementsleden, een zekere meneer Roggeman, tijdcontroles moeten gericht zijn op plaatsen waar snelheid echt gevaar veroorzaakt. Zo wordt het beleid eerlijker en transparanter. Ja, niks op aan te merken, meneer Roggeman. Goed, minister De Ridder zegt, ik deel die bekommernis. En die heeft dan ook vervolgens haar administratie opdracht gegeven om de lijst van 82 geplande tijdcontroles in Vlaanderen. Het staat al redelijk vol, maar ze waren nog flink van plan om mee door te gaan. Om die dus grondig te gaan herbekijken. En twee hele simpele criteria die ze daarvoor moesten gebruiken. Het moet gaan om een locatie met een hoog aantal letselongevallen en waar er een probleem is van overdreven snelheid. Nou, op die manier, hè, dus dan, men insinueert dus van ja, dat is ook een hele duidelijke aanduiding dat die hoge snelheid ook de oorzaak is van die letselongevallen. Of dat er toch in ieder geval een sterke correlatie bestaat. Men heeft met die twee simpele criteria al die tijdcontroles langs de lat gelegd. En wat blijkt, van die 82 controles zijn er eigenlijk maar 10 die op de planning zouden moeten blijven staan. Al de rest kon men niet aantonen dat het effectief de verkeersveiligheid of dat er echt een probleem was met snelheid. We hebben het natuurlijk al heel vaak over gehad, omdat dat soort rijdcontroles, het is weer verdere tracking, het is weer iets wat opgevolgd wordt, je wordt overal in de gaten gehouden. Maar dat het zo erg was, dat dat effectief, als men dan zeg maar zulke simpele criteria er langs gaat leggen en men kan het al niet eens meer onderbouwen waarom ze nodig zijn, denk ik dat ons cynisme blijkbaar toch niet onterecht was en dat het effectief op veel plaatsen alleen maar gaat om de gemeentekast te vullen. En ik bedoel, ondertussen staan we er niet meer van te kijken en toch dat dan van die 82 er maar 10 overblijven, dacht ik van oké, dat verbaast me dan toch weer dat het zo erg was.
Ja, dat zegt in mijn ogen heel veel over de wijze waarop die camera's geplaatst worden en hoe men ervoor kiest om wel of niet een camera te plaatsen. En wat mijn vervolgvraag dan zou zijn, is ga dan eens even diezelfde oefening doen waar je die simpele twee vragen stelt bij de camera's die reeds geplaatst zijn. Ga eens kijken of die camera's ook effectief hun nut bewijzen en hun doel behalen.
Ja, want die effectiviteit kun je dan meten.
Ja, precies. Dat moet meetbaar zijn. Dat is uiteindelijk waar we op uitkomen. Want als je zegt van we hebben daar 5 jaar geleden een camera geplaatst en vervolgens heeft die, ik zeg nu zomaar iets om het punt even te maken, die heeft 5 vaststellingen op een jaar gedaan. Misschien moet die camera daar dan niet hangen. Misschien is dat niet meer proportioneel. Dus dat is een cruciaal element dat ontbreekt in het hele dialoog over camera's. En dan zeker in het geval van trajectcontroles, is waarom staat die camera daar? En als men altijd doodleuk beweert, natuurlijk, ja, die staat daar om ongevallen te voorkomen, of om ervoor te zorgen dat mensen niet snel genoeg rijden, niet te snel rijden eerder. Ga dan ook eens kijken of dat die vaststellingen dat daaraan gelinkt kunnen worden. Als er geen vaststellingen gebeuren, dan moet die camera eigenlijk weg.
Ja, ik zou niet zozeer het aan de vaststellingen ophangen, want misschien is hij wel heel effectief en dat er daarom niemand meer te snel rijdt. Ik zou wel kijken van, ja, wat zijn nu de ongevallen? Hè? Diezelfde criteria van letselongevallen met hoge snelheid, zijn die dan zwaar gereduceerd? En als je dan ziet van, ja, wel er hier is hier 10 op een jaar en nu geen enkele meer, nou oké, okay, vooruit, laat maar staan. Zo'n simpele effectiviteitsmeting, dat zou toch moeten lukken, zou je zeggen. Dus ja, nee, dat is toch iets waar blijkt dat het echt al, ja, goh, het verbaast hem, maar het meten van effectiviteit heeft zin. En dat is iets waar we zo meteen nog even op terugkomen.
Ja, precies dan.
Maar voordat wij dat doen, nog een update rond iets wat al een tijdje rondzingt. Iets wat vanuit zeker wat meer activistische kringen, academici, er is weer zo'n brandbrief die ondertekend is, de afzwakking van de GDPR, onze geliefde privacywetgeving, AVG voor de Nederlandsgezinden. Men heeft daar nu, begint een beetje te landen. En er is ook een positief advies van 2 belangrijke Europese entiteiten. De EDPB, de European Data Protection Board. De groep waar alle nationale gegevensbeschermingsautoriteiten zich verenigen. En de EDPS, de Europese toezichthouder. Of toezichthouder op de Europese instellingen, ik moet het goed zeggen. Die hebben nu een advies uitgebracht, zal ik maar zeggen. Waarin zij de beoogde afzwakking van de GDPR positief beoordelen. Nu, wat is die afzwakking? Want er is natuurlijk een heel politiek discours gaande over dat Europa alles kapot reguleert en jullie houden innovatie tegen. En er is dus, dat noemen ze dan, ze hebben er altijd die prachtige woorden voor, hè? Dit is dan een soort deregularisatie omnibus, waar ze kijken naar procedurele administratieve versimpeling. Wat komt daar uiteindelijk uit? Het verwerkingsregister zal niet meer nodig zijn voor bedrijven onder de 750 medewerkers. Tenzij je verwerkingen hebt met een hoog risico of met een mogelijk hoog risico. We gaan een klein beetje GDPR-jargon gebruiken, maar om het heel simpel uit te leggen, iedere organisatie tot nu toe, er zitten kleine uitzonderingen, maar ik ken zelfs geen voorbeeld waar die ooit van toepassing is. Iedere organisatie moet intern een soort register bijhouden. Of dat nu een Excelletje of een Word-document is, maar een register waarin staat, wat doen we allemaal met persoonsgegevens? Wie krijgt die persoonsgegevens dan? Waarom verwerken we die? Nou ja, een aantal basale dingen die je moet noteren over alles wat je met persoonsgegevens doet. Dat is iets wat in veel organisaties als een administratieve last wordt gezien. Dat is ook iets wat op de dag van vandaag, hè, we zijn nu 7 jaar later, wat op veel plekken ook nog niet goed in orde is. En goed, dat is een van de administratieve verplichtingen waar men het vaak moeilijk mee heeft. En dus die plicht op dat register gaat men nu afzwakken. En als jij minder dan 750 medewerkers hebt, moet je dat register niet meer bijhouden. En als je dan toch nog iets zou doen waar een risico aan vast kan hangen, dan moet je alleen voor die activiteiten, moet je dan alsnog zo'n register gaan bijhouden. Aan de ene kant wordt dat dus geportretteerd als de afzwakking van de GDPR. Ja, ten eerste, ik heb het er niet zo moeilijk mee. Het is maar een registertje. En op het moment dat je toch iets gevoeligs doet, en daar zijn mooie lijsten met criteria om te bepalen of dat wel of niet het geval is, dan moet je daar weer iets voor gaan bijhouden. Van alle dingen die zouden kunnen afzwakken, is dit er eentje waar ik het niet zo heel moeilijk mee heb. Het enige wat ik me wel bedenk, bedrijven met 750 medewerkers of minder, ja, dat is ook niet niks. Als die de GDPR, de wetgeving rond, wat doen we allemaal met persoonsgegevens, als die goed willen toepassen, ga je toch altijd wel ergens zicht moeten hebben op welke gegevens heb ik. Dus oké, dat is dan misschien niet meer in de format van een officieel register, maar je gaat nog steeds ergens een lijstje moeten hebben, want ja, hoe ga je anders dingen beveiligen? Hoe ga je alle andere verplichtingen naleven? Het is uiteindelijk maar een register wat weg is. En tenslotte, wat men ook wel aangeeft, ja, je gaat natuurlijk nog wel steeds een soort analyse moeten doen waarin je onderbouwt, wij vallen onder die uitzondering, wij hoeven geen register bij te houden vanwege deze en deze afwegingen. Dus in die zin zit er nog steeds een beetje administratie wat je dan moet doen. In veel gevallen vraag ik me af, wat gaat er nu moeilijker zijn, dat register even invullen? Want als je geen complexe organisatie bent, is dat register ook helemaal niet zo'n effort. Of een risicoanalyse gaan doen, wat dan juridisch wat complexer is. Zo'n register, dat is toch een beetje een invuloefening. Daar kan ik iedereen uitleggen hoe ze dat moeten doen. Zo'n juridische risicoanalyse over waarom moeten wij geen register bijhouden, dat vind ik dan nog complexer. En ja, goed, dus dat is de grote afzwakking. Ik weet niet, wat vind jij daarvan, Tim? Is dat ondergraaft dit de kerndoelstellingen van de GDPR?
Ondergraven is een groot woord. Waar ik een klein beetje op vastloop, is die halstarige houding om vast te pinnen op het aantal medewerkers en dat op de een of andere manier dan te gaan correleren met een risicoverhoging onder de GDPR. Daar slaag ik een klein beetje tilt. Want ik heb persoonlijk in mijn werkervaring, ik ben benieuwd naar jouw anekdotes daarover ook, Bart, maar ik heb persoonlijk in mijn werkervaring nog niet heel veel situaties tegengekomen waar ik het risico over een verwerkingsactiviteit en ook de nood om bepaalde dingen te gaan analyseren en documenteren ga linken aan de hoeveelheid medewerkers die met iets bezig zijn. Dat is vaak, komt het gewoon neer op de aard van de verwerking, de types persoonsgegevens, de categorieën die verwerkt worden en de doeleinden die we willen bekomen. En waar ik een klein beetje op vastloop, is dat idee even gaan, oké, we gaan nu, een van de dingen die wordt voorgesteld is, we willen de barrière om een register te verplichten, we willen die verhogen van minstens 250 medewerkers naar 750 medewerkers. Wat dat wil zeggen, dat als in theorie, laat ik het even heel simpel noemen, for the sake of the argument, een industriële speler in België 751 medewerkers heeft, maar nog altijd in de praktijk heel weinig persoonsgegevens verwerkt, omdat dat niet hun core business is. En dat is dan een simpele set HR-processen, boekhoudkundige processen, de zaken die eigenlijk elk bedrijf wel doet, maar die in praktijk redelijk minimaal zijn, dan moet die organisatie opnieuw terug een register gaan aanleggen. En dat is iets wat dat voor mij niet echt logisch is. Als men het heeft over het ontlasten van de industrie en van de bedrijven, gaat dan die verplichting om dingen te analyseren, gaat die dan meer inbouwen in risicoanalyses en in verschillende niveaus van risico die je als bedrijf creëert door het hebben van een bepaalde verwerkingsactiviteit?
Nee, ja, het is de klassieker. Hè. Goed, ze voorzien natuurlijk wel de uitzondering op de uitzondering. Op het moment dat jij wel gevoelige dingen gaat doen, dan maakt de omvang niet meer uit en dan moet je het alsnog gaan doen. Dus ze vangen dat op die manier wel op. En ja, weet je, als je op die manier, want voor mij voelt het een beetje als bijna GDPR-marketing. Als je op die manier het idee van, oh, Europa reguleert alles kapot, een beetje kunt ondergraven en zeggen, oh, hey, maar kijk eens, we hebben het versimpeld. Ja, doe je ding. Doe maar, prima. Het verandert ons werk als privacy professional niet. Dat zo'n organisatie niet meer dat formele register moet bijhouden en dat ze vervolgens nog wat minder zicht hebben op wat ze doen met persoonsgegevens. Ik denk niet dat het de juiste oplossing is, maar als ze dan toch ergens op moeten inbinden, nou dan hier maar, want de kern van de GDPR blijft onaangeroerd. En ja, goed, ik bedoel, iemand die naar deze podcast luistert, die weet het. Wij kunnen vaak genoeg dingen benoemen die de GDPR ons gebracht heeft. Allerlei waanzinnige dystopische uitwassen die wij in de wereld om ons heen zien met onze persoonsgegevens. En wij kunnen zeggen, dankzij de GDPR is dat iets wat hier niet kan gebeuren, zou ik niet zeggen, maar waar toch aanzienlijk minder gebeurt. Hè. Dat kunnen we absoluut wel zeggen. Dus ja, het heeft ook een bepaald niveau van verplicht gezond verstand over wat we met persoonsgegevens doen teweeggebracht. En soms ontbreekt dat wel eens. Zoals bij minister van Defensie Theo Franke. Theo Franke die moet toch echt blij zijn. Dat is iemand die natuurlijk de afgelopen jaren al heel erg naar buiten kwam met harde standpunten. Die een beetje de man wil zijn. En nu is hij eindelijk minister van Defensie. Yes, en wat gaan we doen? We gaan zoveel mogelijk mensen recruteren. Wat hebben we daarvoor nodig? Iedereen zijn Rijksregistergegevens. En zegt de GBA, well, dat lijkt ons nou niet echt nodig, Theo. Misschien kunnen we het anders aanpakken. Waar gaat het over? Men wil ja, opnieuw defensie wat de klok slaat. Dat is allemaal heel belangrijk. Laten we vooral zoveel mogelijk oorlog kunnen voeren om ons daarop voorbereiden. Goed, u hoort aan de sarcastische toon. Ik ben eerder wat pacifistisch van insteek. Ik denk dat iedereen gewoon zou... Aan. Ja, gewoon zou stoppen met vechten, dan zijn we al een heel eind. Maar oké, dat terzijde, privacy podcast. Wat wil Theo Franke doen om vrijwilligers te recruteren? De idee is, we gaan mensen aanschrijven, jongeren om precies te zijn, die misschien vrijwillig legerdienst willen doen. Dus voor de duidelijkheid, legerdienst, dienstplicht, dingen. Zelfs deze opa Tim heeft dat nooit meegemaakt. Mijn vader heeft nog wel legerdienst gedaan. Iets waar ik trouwens altijd van gedacht heb, legerdienst op zich, of als je wilt, een soort alternatieve sociale dienstplicht, lijkt mij eigenlijk een heel goed idee. Dat terzijde. Die is hier dus niet. En het idee was, we gaan gewoon vrijwillig de kans geven van, god, wie wil er een jaartje rondlopen? Wie wil er een vrijwillig militair engagement laten zien, wordt het genoemd? Daar heb ik op zich niks op tegen. Maar dus hoe wil men dat dan aanpakken? Ja, we gaan de Rijksregistergegevens, die gaan wij doorgeven aan Defensie. En die kunnen dan uitnodigingen gaan sturen naar al die minderjarigen. En dan zegt de GBA van, goh, ja, maar er is, laten we altijd even de basisprincipes toepassen. Is dit noodzakelijk? Is dit proportioneel? Kan dit niet op een veel eenvoudigere manier? En de GBA zegt van, nou, wij denken van wel. Waarom laten we niet gewoon vanuit het Rijksregister een briefje sturen? En iedereen die vervolgens denkt van, oké, ja, dat zie ik zitten, die in de doelgroep valt, die kan vervolgens contact opnemen met Defensie. En dan kun je het van daar af oppakken. En dan hoeven wij niet al die gegevens jullie door te geven. Want ja, wie weet wat er dan mee gebeurt. En bereiken we toch onze doelstelling. En ja, dat is natuurlijk de logica zelf. En de analogie die ik een beetje moest maken, en dat is zo'n context die ik al vaak ben tegengekomen op scholen bijvoorbeeld, dat men dan ook bij scholen dan de vraag krijgt, of op heel veel andere contexten, ik kom dat heel vaak tegen eigenlijk, een soortgelijke vraag. Van ja, maar kunnen wij die gegevens doorgeven? Want dan kunnen zij dit en dit doen. Ik zeg, maar waarom kunnen zij niet gewoon die gegevens aanleveren en dan gaan wij het wel verspreiden? Net zoals dat dan bij scholen, mogen we dat doorgeven aan sportclubs en allerlei andere dingen, wie dit jaar 6 jaar wordt. Dus ik zeg, ja, nee, waarom laat die sportclubs niet gewoon een foldertje brengen en dan stoppen we dat wel gewoon in de boekentas van al die kinderen. En als er dan ouders of kinderen zijn die dat willen, kunnen die zelf het initiatief nemen. Ja, privacy of gegevensbescherming toepassen, Tim, het hoeft niet altijd heel complex te zijn.
Nee. In tegenstelling tot wat er soms ook beweerd wordt, hè, dat de GDPR ervoor zorgt dat innovatie de nek wordt omgedaan en dat het tot niks leidt. Af en toe is de vraag stellen van waarom en hoe en doeleinden, proportionaliteit, dat soort woordgebruik, leidt er vaak toe dat je eigenlijk inderdaad tot een veel simpelere oplossing en constellatie komt. Hier ook, ik had exact hetzelfde idee, Bart. Ik kan hier eigenlijk heel weinig nuttig aan toevoegen, denk ik, aan dit dialoog. Want uiteindelijk komt het erop neer dat je ofwel alle data ergens uit een beveiligde omgeving gaat doorsluizen naar Defensie, die er dan ook maar wat mee gaan doen. Of je vraagt gewoon inderdaad dat de mensen die de data al hebben, eventjes contact opnemen. Het lijkt mij toch een veel simpeler manier om die data op die manier centraal te houden binnen een omgeving die er specifiek voor is ontworpen om die netjes af te schermen, te beveiligen. In plaats van dat dan weer te gaan openstellen en opnieuw te gaan fragmenteren. Want opnieuw, met het doeleinde op zich, ik heb er niks op tegen dat mensen aangesproken worden over de mogelijkheid om een soort legerdienst te gaan uitvoeren. Ik deel die mening van jou volledig. Ik denk dat dat soort gegeven, of inderdaad, misschien nog interessanter voor de hele maatschappij, een soort maatschappelijke plicht van een jaar voordat je gaat studeren, heel interessant kan zijn, zowel voor de maatschappij als ook voor degene die het uitvoert, omdat je dan een beetje een maturiteit wint. Maar... inderdaad, ga daar niet gewoon voor alles gaan leegzuigen van databanken en gaan neerpoten in omgevingen die daar eigenlijk niet voor bestemd zijn.
Nee, valt weinig meer over te zeggen. En opnieuw, wat we al zeiden, dat is een principe wat op heel veel andere plekken ook te passen is. Is het doorgeven van die gegevens wel echt noodzakelijk? Kun je niet gewoon iets aan ons bezorgen en dan geven wij het wel door? Daar komen we vaak tegen. Goed, iets wat we ook vaak tegenkomen, toch in de podcast hier, is die discussie over het zogenaamde predictive policing. En het in een bredere discussie het toepassen van AI in een politiecontext. En de wetenschappelijke adviesraad van de politie in Nederland, die heeft daar een rapportje over gepubliceerd. Dat rapportje staat vol met advies. Dingen die ze, ja, waar ze eerder met een soort aanbeveling komen. Dingen zoals van ja, wij het gaat bijvoorbeeld ook over samenwerking met private partijen in die context. En wij stellen vast om daar duidelijke voorwaarden aan te zetten. Ze hebben het nog over een toekomstbestendige strategie op governance rondom AI en data. Daar zouden we toch ook eens naar moeten kijken. Meer te verankeren in de bredere governance van de organisatie als het gaat om besluitvorming over data en AI. Het gewone jargon dat we tegenkomen in dit soort rapporten. Maar er is één, want ze hebben het over 7 uitdagingen die ze hier bespreken. Er is er eentje die ik er specifiek uit wil kiezen en dat is wat men noemt uitdaging 7, de effectiviteit van voorspellende datatoepassingen. Ja, bij ons vaak onder de categorie predictive policing. En dus het idee dat wij door analyse van data en dan natuurlijk allerlei algoritmes op los te laten, kunnen gaan voorspellen waar misdaad zich gaat voordoen. De eeuwige referentie naar de film Minority Report. We beginnen op een ouderdom van die film te komen, Tim, dat wij aan de jongere generatie luisteraars kunnen zeggen van heb je die al gekeken, anders moet je dat toch eens doen. Ik weet niet uit welk jaar die ook alweer was, maar die is iets waar we heel vaak naar kunnen verwijzen. Goed,
2002 trouwens.
2002?
Is al oud, hè? Ik ging bijna zeggen van dat valt nog mee, maar we zijn 2025, dat is...
Ja, dat is 23 jaar later.
Ja, inderdaad.
Oh boy. Ja, dat heb ik ook als ik nog eens aan de Matrix terugdenk. Dat is voor mij nog steeds sci-fi, high-tech niet zo lang geleden. Ja, meer dan 25 jaar geleden. Oké, dat gezegd zijnde... voor het stukje over dus die effectiviteit van voorspelde datatoepassingen zegt men eigenlijk iets heel concreets. De raad adviseert de politie om dit niet verder in te zetten. Toch in ieder geval het soort algoritmes die gericht zijn op het voorspellen van crimineel gedrag. Want dat is iets waar de doelmatigheid en doeltreffendheid niet van bewezen is. Men zegt heel simpelweg van ja, er moet eigenlijk, en ze omschrijven het heel wollig, hè, maar als je eigenlijk leest, de raad pleit voor meer empirisch, zowel kwantitatief als kwalitatief, onderzoek naar de effectiviteit van de door de politie ingezette technologieën op het gebied van data en AI. Ja, ik denk weer even terug aan onze camera's van daarnet. Camera's in bredere zin, bewakingscamera's ook. En hier dus ook weer dat men eigenlijk gewoon zegt van ja, we voelen dat dit mogelijk een probleem kan zijn. Als we dan gaan kijken naar onderzoeken die we kunnen vinden over of die technologie wel effectief is, ja, dan vinden we eigenlijk niks. Dus misschien moeten we daar eens aan gaan werken. En dat is eigenlijk ja, best... ik wil niet weer in clichés vervallen van schokkend en dystopisch, maar ja, het is nu helemaal ergens, niets menselijks is ook hen vreemd. Nieuwe technologie, toch vaak in die context nog boys with toys. We willen gewoon de nieuwe shiny things en we kijken niet of het wel echt werkt en ook hier weer. Men zegt hier eigenlijk, of zo interpreteer ik het toch, AI klinkt leuk, AI klinkt als de oplossing voor van alles, maar eigenlijk heeft niemand ooit eens gekeken of het wel echt zo is. En voordat we in de context van politie dat gaan inzetten, moeten we daar misschien toch eens wat meer onderzoek naar gaan doen. En waar ik altijd, als ik dat dan hier ook weer zo lees, Tim, dan vraag ik me oprecht af, zijn wij nu daar te ver in aan het gaan? Stellen wij dat veel te veel in vraag? Of is het zo, hè, want we hebben ook in België, we hebben een hele onderzoeksgroep, iemand die ik nog steeds trouwens een keer voor de microfoon moet zien te krijgen eigenlijk, om dit eens een keer aan te kaarten. We hebben daar wordt heel veel op gewerkt. Is daar nou echt niemand die verkeken heeft of het überhaupt wel effectief is? Voordat we dit gaan inzetten, is dat echt zo? Want dat is wat men hier, ja, toch niet tenminste, de wetenschappelijke adviesraad, men ook aangeeft van ja, laten we eerst eens even nadenken of het wel werkt. Zeker in een politiecontext zouden we toch mogen hopen dat men geen dingen gaat inzetten van deze gevoeligheid als men niet weet of het werkt.
Ja, ik bedoel, we hebben dat in het verleden al heel vaak gezien. En op zich is dat ergens ook logisch, hè. Dat is een heel praktische omgeving waar je heel probleemoplossend gericht wilt gaan werken en dus voornamelijk op zoek bent naar middelen die jou iets in handen geven om vervolgens het probleem dat je wilt bestrijden aan te pakken. Zonder dat je op daar... Ik denk dat er ook op zich niet zo echt een drang naar is en een nood naar is om op zich te gaan kijken of dat het probleem wel zo goed opgelost wordt als dat de leverancier van het product bijvoorbeeld beweert. Dat is iets... Ja, dat is een secundair gegeven, denk ik, als je in dat soort scenario's zit, waarin je eigenlijk gewoon vooruitgang wilt boeken en wilt zorgen dat de situatie er beter op wordt. Ik geloof niet echt in het idee dat de politie bewust keuzes maakt die ik zelf percipeer als negatief. Ik denk dat dat eerder vaak een gevolg is aan van het feit dat die in een omgeving zitten waarin het dag in dag uit te maken hebben met zeer complexe, problematische situaties en dan grijpen naar middelen die hen daarin kunnen helpen. Leidt wel vaak dan tot meer abstracte problemen, in die zin inbreuken op privacy en alles wat daaraan komt te liggen. Maar dat is, het probleem is dat dat niet altijd zichtbaar is. Ik zie dat in mijn werkveld ook altijd heel goed dat soms botst op het idee dat je praktisch een probleem aan het oplossen bent met een tool, maar dat die tool er wel voor zorgt dat de privacy van betrokkenen zeer zwaar geïmpacteerd wordt. En dan moet je dat eigenlijk leggen. Dan moet je eigenlijk die twee dingen naast elkaar leggen. Je bent een probleem aan het oplossen, in theorie, als alles goed gaat. Maar op de achtergrond, redelijk onzichtbaar, ben je wel de impact van op mensen, op hun privacy aan het vergroten. En die zichtbaarheid naar omhoog brengen, dat is echt een uitdaging soms.
Ja, en hier in het adviesraad komt ook weer voorbij, of het adviesrapport, iets waar ik ook weet dat ik het al jarenlang bijna on repeat steeds herhaal. En hier bedoelt men het ook weer, dat men vooral dus dat kwalitatief en kwantitatief onderzoek, gaat dat niet alleen over de effectiviteit, of onder welke omstandigheden het werkt, maar zegt men ook onderzoeken, is het eigenlijk wel wenselijk en uitlegbaar? Hè? Want ja. Ik dus al jaren roep, hoe ver is er nou, moeten we niet eens een keer onderzoek gaan doen naar hoe ver willen we hier als samenleving in gaan? Wat voor inzet vinden we waar de balans tussen het mogelijk voorkomen van criminaliteit en privacy en andere mensenrechten, waar ligt die grens? En eigenlijk zegt hier de wetenschappelijke adviesraad dus ook van ja, daar is nog geen onderzoek naar gedaan. Dus ja, we kunnen alleen dat nog maar eens herhalen, hè, waarbij ik ook altijd wil benadrukken dat niet gewoon technologie is slecht, nooit doen, maar voordat je het inzet, kom eens met iets van cijfertjes dat het effectief is.
Ja, ik kan eigenlijk de analogie alleen maar maken naar mijn eigen persoonlijke omgeving hier thuis. Ik ben redelijk gadgetgevoelig. Ik heb nogal een drang om nieuwe technologie aan te schaffen, ook al heb ik iets wat nog wel werkt, volgens bepaalde stemmen dan hier in het huis. En daar loop ik dan heel hard tegenaan, want ik wil gewoon the next big thing en technologie om mee te spelen en gadgets en al die leuke dingen. En dan loop ik altijd tegen, ja, ik zal het even de board of director noemen, aan die dan zegt, ja, dat is allemaal goed natuurlijk. Misschien kunnen we daar budget voor vrijmaken, maar je gaat wel moeten verantwoorden wat de meerwaarde hiervan is, tegenover alles wat je al hebt. En dat is een problematische discussie.
Helemaal, Tim. Met dat je het zegt, bedenk ik me dat ik heb ook zelf die interne dialoog gevoerd. Ik ben ook gadgetgeil. En je hebt de Apple AirPods Max. Dat is misschien wel de duurste hoofdtelefoon. Ja. En ik ga nu een heel klein beetje gadgetry uitbreiden. Maar wat mij betreft heb ik eigenlijk bijna de beste koptelefoon die er wat dat betreft al is, de Sony MX4. De Sony MX's zijn sowieso in de categorie, zijn nu de XM's? Dan haal ik even door de war. Maar goed, in ieder geval, iedereen die ze heeft, die weet waar ik het over heb. Dat zijn volgens mij de beste headsets. Maar zo'n Apple AirPods Max, die het overigens ook nog eens €200 duurder is, ja, die integreert natuurlijk beter in het Apple-ecosysteem. Dus mm-hmm. Ja, daar zit ik dan toch aan te kijken en dan heb ik die interne dialoog met mezelf. Ja, maar Bart, is het effectief? Is het de investering waard? Is wat je nu hebt niet net zo goed? En dan kan ik niet anders dan zeggen, ja, dat is het. Ja, als die ooit kapot gaan, wat de afgelopen jaren niet gebeurd is, dan zal ik die, als ik die moet vervangen, misschien dat ik het dan eens kan doen. Eigenlijk de noise cancelling is niet beter. Het geluid wat eruit komt is eigenlijk niet beter. Dus ik kan niet onderbouwen dat het effectief is. En dus besluit ik om het dan maar niet in te zetten. Nou, als wij in dit soort simpele contexten, als simpele burger al weten dat we die afweging moeten maken, dan is dat toch iets wat op een hoger en veel, veel belangrijker niveau toch ook wel zou mogen gelden. Ja,
exact.
Het heeft er ook mee te maken dat we continu voorbeelden zien van hoe de risico's bestaan natuurlijk om in zo'n politiecontext dingen met gegevens te doen. En dan zijn we natuurlijk weer bij een context van insider threat. En op security.nl zag ik weer een artikeltje voorbij komen waar de rechtbank in Amsterdam een politieagent heeft veroordeeld. En ja, goed, je weet het, de insider threat, dat is het topic waar wij het gaan hebben over mensen die niet zozeer de organisaties hacken van extern, maar mensen die van binnenuit misbruik maken van hun toegangen. We hebben het al heel vaak gehad over politieagenten die databanken raadplegen, omdat ze denken, ja, dat hoort er een beetje bij, ik heb die toegang en dan mag ik die ook gebruiken. Dat begint nu beter te gaan en deze persoon die pakte het dus ook iets anders aan. Die ging niet zozeer zelf dingen opzoeken in databanken, die ging gebruik maken van, als hij bijvoorbeeld in een politieauto zat en de collega was even niet aan het opletten of die was iets anders aan het doen, dan ging die onder naam van die collega op de politiecomputer in de auto dingen opzoeken. Of op kantoor, als een collega even niet achter zijn bureau zat. Enter het zeer basale security advies om je computer te locken als je niet op je plek zit. Maar oké, dat terzijde, dat gebeurde kennelijk niet. En dan kon die gebruik maken van de account van een collega. Daar is men dan wel achter gekomen. In dit geval was het dan gegevens die doorgegeven werden aan de broer van de politieagent, die ze dan weer verkocht in het criminele milieu. Hè. Dus ook niet zomaar wat vriendendienstjes, maar echt verkopen in het criminele milieu. Waarbij ik meteen de bedenking maak, is qua screening op politieagenten, is er niet iets van burgerplicht of ethiek waar je dat kunt toetsen? Ja, ik weet ook wel dat dat niet zo is natuurlijk. Je kunt dat er niet 100% uithalen. Maar zo schrijnend dat iemand die dan toch bij de politiedienst al een tijdje werkt, dat die dan echt niet beter in elkaar zit dan gewoon gegevens uit politiedatabanken via te gaan verkopen aan criminelen. Nu goed, de verdachte die zou met die verkoop €5.000 verdiend hebben. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon peanuts. Ik bedoel, ik wil het graag op rekening hebben, maar voor dit soort criminaliteit is het niet echt proportioneel. Die mag vervolgens een paar jaar de gevangenis in. Zijn broer die heeft 5,5 jaar gevangenisstraf gekregen. De politieagent 18 maanden is uiteraard ook niet meer werkzaam bij de politie. Gewoon weer uw regular wake-up call dat dit soort insider threat iets is wat echt plaatsvindt, wat nog steeds een probleem is en waar we dus goed op bedacht moeten zijn. Iets waar we wel even moeten constateren. Details staan daar niet over in het artikel, maar ze hebben dit natuurlijk ook wel gewoon gevonden uiteindelijk. Ook al was het iets gesofisticeerder. Dus wat dat betreft, goed dat we het wel detecteren.
Dat is natuurlijk de keerzijde van de medaille. Hè. Dit is nu wel een redelijk, hoe zal ik het zeggen, verregaand scenario, waarin het er ook effectief sprake is van misdrijven die gepleegd worden door die agent. Maar dit is de keerzijde van de medaille, in die zin dat het lastig is om aan dat soort, om aan een dienst, politie of inderdaad welke dienstverlening, een hoge mate van vertrouwen te gaan geven als je ziet dat vertrouwen keer op keer niet op de juiste manier wordt gebruikt. Dit is geen uitzonderlijk scenario. Het feit dat dit natuurlijk doorgegeven wordt aan criminelen is op zich nog uitzonderlijk, maar we hebben, denk vorige week of 2 weken geleden nog in het COC-rapport gezien dat er een heel hoog aantal misbruik is van toegangen door politieagenten. Ik ga niet zeggen dat die allemaal in het criminele netwerk zitten en die toegangen misbruiken om dan vervolgens door te verkopen aan criminelen. Maar je ziet dat daar nog altijd een structureel probleem zit in de manier hoe men omgaat met het vertrouwen dat men nu al krijgt en de technologie die men in handen heeft. En dat staat haaks tegenover dan die vraag en die continue oproep om toch meer invasieve technologie te gaan inzetten. Omdat je eigenlijk niet echt kan aangeven als agent, denk ik, van dat dat op de juiste manier gebruikt gaat worden. Dat je daar zeker van bent dat dat op de juiste manier gewaarborgd gaat worden. Dat is een moeilijk verhaal om te brengen.
Ja. Nee, het eeuwige probleem. Maar goed, meer controle, meer bewustzijn, betere cultuur. En laten we wel zijn, dit soort gevangenisstraffen als ex-politieagent 18 maanden in de gevangenis zitten, het lijkt me geen goed idee. Wat dat betreft, het is zeker niet dat het straffeloos is, maar hoe minder, hoe beter natuurlijk. Tim, je hebt nog iets meegenomen van 404 Media. Het rijmt wat minder, maar geen Das Privé zonder 404 Media is het af en toe. En iets korts over ICE, die nog verder bezig is om allerlei gegevens op te slurpen.
Ja, ICE heeft een duidelijk bevel gekregen om hun deportatiecijfers naar astronomische waarden te laten stijgen. En die zijn dus nu ook op zoek naar informatie in allerlei verschillende systemen. En dit is een mooi voorbeeld van wat we aan het begin van de podcast al zeggen. Hè. Je hebt op een bepaald moment een land, in dit geval de Verenigde Staten, die een bepaald politiek klimaat hebben. Dat ontwikkelt zich, dat politiek klimaat. En dat creëert een scenario waarin dat plotseling een instantie zoals ICE zeer veel en zeer brede bevoegdheden krijgt om databanken, ook databanken van commerciële partijen, te gaan opeisen en die informatie te gaan gebruiken voor het deporteren van immigranten. In dit geval is het dan een databank, die de grootste databank in de VS specifiek, die gaat over schadeclaims in verzekeringsgevallen. Waar dus ja, een heleboel informatie staat over de auto's, over de medische cases, dat als gevolg van een schadeongeval. Die data die werd oorspronkelijk opgezet, en die databank erachter werd oorspronkelijk opgezet voor een simpel doel, namelijk het kunnen raadplegen van schadeclaims die zijn ingediend door bepaalde personen, met als expliciet doel om fraudeurs te kunnen vatten, om mensen te kunnen vatten die eigenlijk op verschillende manieren valse schadeclaims indienen, en om eigenlijk op die manier die mensen te kunnen identificeren. Het is ook uitgebouwd door een commerciële entiteit. Nu plotseling wordt die databank opgeëist door ICE, en specifiek door het ERO-team, die Enforcement and Removal Operations team, dat ervoor instaat om mensen te deporteren. Dus je weet waar dit naartoe gaat. Deze informatie wordt nu voor een totaal ander doeleinde eigenlijk uit de grond, met wortel en al, uit de grond gerukt en gebruikt om mensen op te sporen en om ze vervolgens op een vliegtuig te zetten naar El Salvador of naar hun land van herkomst. De boodschap hier is relatief simpel. Het is heel moeilijk geworden om in de VS vandaag de dag te vertrouwen op de vangrails en de beveiliging die er zijn voor jouw persoonsgegevens in dat soort contexten. Want het is heel duidelijk dat ICE keer op keer databanken opvraagt en die ook krijgt. Als die morgen een databank opvragen of informatie en locatiegegevens gaan opeisen bij Tinder, zou ik er niet versteld van staan als ze die ook krijgen. En dat is een zeer problematische ontwikkeling die zich nu afspeelt in Amerika, waarin we zien dat alles moet wijken en alles moet opengesteld worden in het teken van het deporteren van mensen.
Ja, en je maakt je daar zorgen om. Hè, van nu zijn het de migranten, dat is de doelgroep van Trump, dat is de schuld van alles. Op een gegeven moment, ze hebben 3,5 jaar de tijd, ze zijn flink bezig, op een gegeven moment gaat het ophouden. Ja, wie is dan de volgende doelgroep? Hè? Want dat soort mensen, dat soort autoritaire regimes, die moeten altijd een doelgroep hebben op wie ze de schuld kunnen schuiven. En exact. Dan hebben ze een heel Gestapo-apparaat opgezet met ICE. En hoe langer hoe meer, ik bedoel, ik wil echt niet zomaar dat soort woorden in de mond nemen, maar ICE begint steeds meer dat soort vormen aan te nemen. En dit is ook weer, bij jou ook al aanhaald, het mooie bewijs dat wij niet alleen bang moeten zijn voor de overheid die databanken aanlegt, maar dat op het moment dat wij de overheid onder de knoet houden, maar vervolgens gaan die dan private databanken raadplegen om hetzelfde te bewerkstelligen, ja, dan hebben we nog steeds niks bereikt. Dus onze toenemende bezorgdheid om het verzamelen van allerlei data en ook in de privésector daar goed op toe te zien, dat dat niet ongebreideld kan plaatsvinden zonder een goede reden, dat die gegevens niet mogen gedeeld worden, dat is waarom het zo belangrijk is, want we zijn maar één slechte verkiezing af van misbruik van dat soort gegevens. Rest me alleen nog even de opmerking te maken dat van alle acroniemen die ze kunnen gebruiken, de ERO-afdeling dit toch de verkeerde connotaties opwekt.
Ik wist het. Ik zag die glimlach al op uw gezicht als ik het zei, dus ik dacht, ja, hier gaan we weer.
Ja, nou ja, ik bedoel, als er nou iets niet liefdevol is, dan is het wel de Enforcement and Removal Operations. Maar goed.
Nee, dat klinkt niet positief, hè.
Blijven we nog eventjes bij grote databanken die misbruikt kunnen worden. We hebben in Europa hebben wij de zogenaamde Europese signalementen databank, SIS2 heet die. Dat is ook het Europese Schengen informatiesysteem wordt er ook voor gebruikt. Is bedoeld om allerlei gegevens, signalementen uit te wisselen tussen overheden. Van mensen wie toegang is gewijzigd, vermiste personen, gezochte personen, foto's, biometrische gegevens, vingerafdrukken bijvoorbeeld. Die zitten allemaal in het systeem. En nu is er een rapportage naar buiten gekomen. Of toch iets wat men in handen heeft gekregen. Bloomberg en Lighthouse Reports, een non-profit onderzoeksjournalistiek. Die hebben een rapport in handen gekregen van de EDPS, de European Data Protection Supervisor. Dit is toch best wel een pittige quote alleen al. Die aangeeft dat er de afgelopen jaren duizenden beveiligingskwetsbaarheden zijn gemeld. Die met een hoog ernstigheidsniveau werden geclassificeerd. Dat betekent dat het systeem vatbaar was voor DOS-aanvallen en aanvallen waarmee onbevoegden toegang konden krijgen tot de database. Er was ook een overdreven aantal accounts met administratorrechten in het systeem. Niet het soort opmerkingen die je wilt horen over een grote database waar allerlei signalementsgegevens over heel Europa instaan. De reden waarom men dat tot nu toe niet schokkender heeft geacht, is omdat dat systeem tot op heden niet verbonden was met het internet. En dat je daar dus eigenlijk niet zomaar toegang toe kon krijgen. En dat dus bepaalde van die kwetsbaarheden, ja, zolang, ik noem maar even een heel extreem voorbeeldje, maar dat er ergens in een laboratorium nog een Windows XP-computer staat, maar die is op geen enkele manier verbonden met het internet. En dat is omdat nu net die ene software van de ene leverancier op niks anders draait en ze hebben die nodig. Ja, is dat goed? Nee, maar beperk je de risico's voldoende in die context? Nou, of je dat kunt zeggen met het systeem SIS 2 op Europees niveau, dat is nog maar de vraag. Maar dat is een beetje de argumentatie die dus werd gebruikt om te zeggen, ja, dat valt op zich allemaal mee. Nu, dat blijft natuurlijk gelden, tenzij, en dat is de bedoeling om dat binnenkort te gaan doen, het nieuwe systeem of de uitbreiding ervan die men wilt gaan doen, ja, dat is wel iets wat met het internet verbonden gaat zijn. En dan wordt het natuurlijk ineens een veel groter probleem. Soprasteria, het bedrijf wat kennelijk verantwoordelijk is voor de beveiliging, die is al vaker op de hoogte gebracht van de kwetsbaarheden. Die hebben tussen de 8 maanden en de 5,5 jaar erover gedaan om sommige van die kwetsbaarheden op te lossen. Ondanks dat ze eerder beweerd hadden dat ze dat in 2 maanden zouden gaan doen. Dus ja, ook weer een voorbeeldje
consultancy
of een voorbeeldje van IT in een overheidscontext. In ieder geval niet het soort dingen die je wilt horen over een centrale databank op Europees niveau waar dit soort gegevens in zitten. En dat men het echt over duizenden had, dat vond ik dan toch wel weer erover.
Ja, ik moet toegeven, ik gebruik daar het woord consultancy bewust, omdat ik het af en toe wel, hoewel ik het volledig begrijp, zorgwekkend vind dat de beveiliging van dat soort systemen integraal is overgeleverd aan een derde partij, zonder dat de entiteit die er eigenlijk baat bij heeft dat op de juiste manier beveiligd is, daar zelf iets aan kan of mag doen. Ik moet toegeven, ik snap wel dat dat vandaan komt, hè, want mensen die goed weten hoe je dat soort systemen moet opzetten, die zijn zeer moeilijk om te vinden en nog moeilijker om te vinden in een overheidscontext. Dat is een feit als je gewoon al puur kijkt naar de verloningsschalen bijvoorbeeld. Maar dat neemt niet weg dat ik het wel een zorgwekkende ontwikkeling vind, die af en toe wel eens onderstreept mag worden, dat een heel groot deel van de ontwikkeling en beveiliging van een aantal overheidssystemen, die wel belangrijk lijken te zijn, volledig zijn uitgeleverd aan derde commerciële partijen, die dat soort contracten ook wel vaak lijken te laten aanslepen. Niet per se bewust, maar er ontstaat op een bepaald moment wel een gebrek aan capaciteit intern om de gebreken van uw derde partner, uw derde partij, op te vangen. Dat wilde niet met dit soort systemen, die toch wel een bepaalde mate van, hoe zal ik het zeggen, gevoeligheid genieten.
Ja, weet je, als je eenmaal een tijdje langer meedrijft in de consultancy, Tim, en dat is in mijn geval ondertussen al 25 jaar bijna, dan zie je die beweging steeds voorbij komen. Nu ook toevallig, net nu heeft de Vlaamse regering weer een advies of een standpunt gepubliceerd waarin ze zeggen, ja, er is weer te veel consultancy binnen de Vlaamse overheid. Dat moeten we terugdringen. En dat is een beweging die zie je steeds op en neer gaan. Dan is het weer, besparingen, er worden mensen uitgegooid. En ja, iemand gaat daar werk moeten doen en dus komen er een berg consultants. En dan op één budgetair punt kunnen ze zeggen, kijk eens hoeveel we bespaard hebben. Maar aan de andere kant loopt het er gewoon weer uit, want ja, je moet wel iemand hebben die het werk doet. Dan gaat er een tijdje door, totdat men weer op punt komt dat men zegt, we hebben te veel consultants, we moeten dat meer intern gaan doen. En dan gaat men dat doen en dan worden weer mensen intern aangenomen. En dan is er weer een regering die tevoorschijn komt die zegt, alle ambtenaren zijn lui en die werken niet hard genoeg, die moeten er allemaal uit. En dan komen er weer consultants en zo gaat dat steeds op en neer. En goed, ja, hier dus wellicht ook. Het is iets wat we op zich, in die zin is dat niet vreemd, het soort expertise, cybersecurity, ja, dat is op dit moment iets wat klassiek nog heel veel uitbesteed wordt, hè, want die kennis ook heel vaak niet voorhanden is binnen organisaties. Zeg ik als een consultant die dat soort werk doet. Dus ja, misschien ben ik niet helemaal objectief.
Langs de andere kant, ik denk dat wij ook allebei wel een positie genieten waarin we in heel veel van dat soort organisaties rondlopen en ook zien hoe dat het eraan toe gaat, inclusief het werk dat wij ook af en toe moeten doen. En nu schiet ik mezelf als consultant zeker af en toe wel eens in de voet, maar ik zou ook graag hebben dat voor bepaalde overheidsinstanties, een deel van het werk dat ik daar misschien nu doe, iets meer intern wordt gehouden,
dat
ook wel meer intern bewaakt wordt. Ik vind dat op zich ook wel belangrijk, vanuit een maatschappelijk perspectief. Ja. Het is leuk dat ze daar mij voor nu voor inschakelen, maar eigenlijk idealiter zou de maatschappij daar veel mee gewonnen zijn als dat intern blijft en intern netjes bewaakt wordt.
Ja. Goed, blijven nog eventjes bij IT en de overheid. Dus er eentje, Ik ben wel benieuwd of er nog iets nieuwers te vermelden viel. Want Tim, het basisprincipe dat de Nederlandse Belastingdienst aan het onderzoeken is hoe ze aan de AVG moeten voldoen. Ja, dat is niet nieuw. Dat zijn ze al jaren aan het doen. Maar als ik jouw laatste artikeltje goed begrijp, is men het nog steeds aan het doen.
Ik heb het vooral meegenomen omdat ik er een beetje deprimerend over word om deze artikel te lezen. En ik wil het een beetje gebruiken als mijn persoonlijke therapie-sessie, Bart. Want het begint een beetje de spuigaten uit te lopen. De Nederlandse Belastingdienst heeft in het verleden al een paar opties gedaan, om het zo licht te zeggen, wat betreft de verwerking van persoonsgegevens en de impact die dat kan hebben op mensen. De toeslagenaffaire is daar een hele grote van. Het mooiste voorbeeld, maar er zijn nog een aantal andere illegale verwerking van persoonsgegevens die daar plaatsvonden. En waar ik een beetje op loop, is dat je nu ziet dat er in een brief van de Tweede Kamer opnieuw eigenlijk een update is gegeven over de status wat betreft het niveau van GDPR-maturiteit bij de Nederlandse Belastingdienst. En dat de Nederlandse Belastingdienst moet aangeven van ja, wij zijn nog volop aan het onderzoeken en wij hebben eigenlijk net het onderzoeksproces afgerond voor wat betreft het documentatiegedeelte van de naleving van die wetgeving. Als in, hebben wij alle documenten wel om de wetgeving te kunnen naleven en op een juiste manier een invulling te geven in de risicobeperking ten aanzien van onze klanten, namelijk alle burgers in Nederland die belastingen betalen. En dan zie je, ja, eigenlijk beseft men, ja nee, eigenlijk niet. Er zijn twee dingen die naar boven komen en dat zijn vanuit mijn werkervaring altijd twee usual suspects. Het verwerkingsregister en Data Protection Impact Assessment. Door die twee aan te halen, wordt al snel duidelijk dat de Belastingdienst geen goed zicht heeft over welke verwerkingen van persoonsgegevens er eigenlijk aan plaatsvinden in de organisatie, want de verwerkingsregisters zijn niet up-to-date. Diezelfde verwerkingsregisters waar men nu inderdaad de verplichting voor wil versimpelen, maar je ziet, die worden keer op keer aangehaald als het middel om te gaan analyseren of je wel de touwtjes in handen hebt. Maar twee, ook de Data Protection Impact Assessment, heel simpel. Als je een hoog risicoverwerking hebt, dan moet je zo'n assessment uitvoeren om dan vervolgens risicomitigerend te werk te gaan. Ook daar stelt men vast dat dat helemaal niet op de juiste manier gebeurt en dat er nog een zeer groot gebrek is in dat soort assessments. En daar word ik een beetje deprimerend van, want het feit dat je nu als overheidsorgaan 7 jaar na datum van het in werking treden van die wetgeving nog altijd moet onderzoeken of je die wetgeving wel effectief op de juiste manier naleeft. 9 jaar als je eigenlijk zou willen tellen van 2016, als de wetgeving voor de eerste keer gepubliceerd werd in zijn finale vorm. Dat is... ik vind dat gewoon heel jammer. Ik verbaas me elke keer weer dat dat zo lang duurt en dat dat echt een ongelooflijk lange strijd is om dat in kaart te brengen en te gaan aanpakken.
We zijn op het punt dat je zegt, ik ben niet boos, ik ben teleurgesteld.
Exact.
Ja, nee, ik heb er niks op toe te voegen, Tim. We blijven gewoon nog een beetje op kloppen.
Het was puur therapeutische sessie voor mij. Ik werd er gewoon depressief van, want het is een dienst die echt wel zeer zwaar fouten heeft gemaakt in het verleden en waar men echt wel van zou mogen zeggen dat dit nu alle hens aan dek is, omdat het vertrouwen volledig kwijt is en dat men dan 7 jaar na datum nog altijd het niet voor elkaar krijgt, dat vind ik wel heel schrijnend.
Ja, ik heb, want ze hebben al eens een paar keer miljoenen boetes van de AP gekregen. Ik heb een alternatief voorstel. Ze moeten nog eens zulke boetes krijgen, maar vervolgens moet dat bedrag van die boetes geoormerkt worden om consultants in te huren om de Belastingdienst hier eens mee te gaan helpen. Want voor die miljoenen, het is misschien iets waar kennelijk, als je het dan als overheidsdienst toch echt niet voor elkaar krijgt, misschien zit dan het moment om er toch eens wat externe hulp bij te gaan halen. Ik ben altijd beschikbaar, Nederlandse Belastingdienst, ik zeg het maar.
Schaamteloze advertising.
Ik denk niet dat op basis hiervan ik uitgenodigd word. Dat terzijde. Ik heb nog iets. Ik wil het niet laten liggen, maar er is ook niet meteen heel veel nieuws uit te halen. Een beetje lectuur van het Rathenau Instituut. En die hebben het, moet ik zeggen, zeer lijvig rapport, hè, meer dan 100 pagina's, De prijs van gratis internet. Waarin ze nog eens een keer alle vormen van tracking overlopen. Ik moet ook toegeven, ik heb het niet helemaal gelezen. Ik ben er even wat doorheen gegaan. Ik stond vooral even stil bij, als ze dan bij alternatieven aankomen. Wat de basisdiscussie is eigenlijk, en dat begint pas heel langzaam, begint dat overal door te sijpelen. Zeker ook vanuit privacy oogpunt, we weten, tracking, de surveillance capitalism, alles wat je doet op het internet wordt in de gaten gehouden. Dat moeten we niet willen. Maar het is wat daarachter zit aan economie. Het is wel wat het gratis internet gefinancierd heeft. En Misschien moeten we langzaam gaan constateren dat het alternatief van dat gratis internet betekent dat we meer voor dingen moeten gaan betalen en dat sommige dingen niet gratis kunnen blijven. Iets waar ik overigens prima vrede mee heb. Maar goed, ze zijn dan, ze overlopen een heleboel rond tracking, dus zeker interessant in die zin. Maar ik stond dus vooral even stil bij als ze dan uitkomen op de alternatieven. Daar blijf ik zwaar op mijn honger zitten. Ze overlopen een aantal dingen. We kunnen gewoon gebruikers, die kunnen gewoon zelf aanpassingen doen aan hun kant en dan werkt het ook. Dat zien ze niet haalbaar, want dat vraagt ook technische kennis, dat leidt tot verloren inkomsten. We weten allemaal, adblockers, ja, als nieuwsmedium of degene die geld verdient met advertenties, word je daar niet blij van. Dan uitfaseren van third-party cookies noemen ze erbij, maar dan concluderen ze ook al van ja, eigenlijk stopt dat helemaal niks aan tracking en help je daar ook nog eens de grote platformen mee. Betaalde alternatieven? Maar dan zeggen ze ook weer dat dat vaak in een context voorbij komt, dat dat dan is of je geeft toestemming of je moet ervoor betalen. En die toestemming is dan niet, ik geef toestemming voor het zien van reclame. Nee, die toestemming is dan meteen, je moet ook helemaal suf getracked worden. Ja, mag dat eigenlijk wel? Nou ja, daar gaan ze ook geen uitspraak over doen. Dat ligt bij het Europees Hof nu. Contextueel adverteren komt er natuurlijk weer voorbij. Dit is ook zo'n beetje waar ik in die zin een beetje moe van word. Contextueel adverteren, we hebben het er ook al heel vaak over gehad. En dan is het antwoord van de industrie altijd, ja, maar dat brengt niet genoeg op. En dan is mijn antwoord altijd, ja, natuurlijk. Want als er een mythe leeft in die wereld, gepersonaliseerd is beter. En je kunt personaliseren met tracking. Ja, dan gaat niemand betalen voor contextueel. Maar dat is het probleem net. Dat is illegaal. En als er dat niet meer bestaat, dat personaliseren, dan denk ik dat contextueel wel degelijk gaat werken. Maar goed, daar zegt men hier ook. Ja, dat is even de vraag of dat zo is. Dan heb je nog diensten die werken op basis van donaties. Nou ja, dat is geen werkbaar model. En dan houden we nog eventjes stil bij alternatieve dataopslag, de silo's. Denk aan Solid, waar we in België mee bezig zijn. Daar ga ik ze even mee helpen. Dat gaat niks oplossen. Maar zij houden het nog een beetje open, dat het nog niet gestandardiseerd genoeg is. Nu goed, samenvattend, het zet nog eens een heleboel dingen op rijtje, maar dus die alternatieven, ja, daar staat niks nieuws tussen, waar wij ook niet hier in de podcast het al wel eens besproken hebben, waar ze ook niet heel diep op ingaan, dat is een beetje oppervlakkig concluderen, ja, het zou kunnen, misschien wel, misschien niet. En daar bleef ik wel op mijn honger zitten, maar het is, dat gezegd zijn, er wel een mooi overzicht van de discussie op het gebied van tracking, en daarom dat ik hem zeker even mee wilde nemen, het onderzoek van het Rathenau Instituut te downloaden via de link in de show notes, meer dan 100 mooie pagina's over tracking en cookies. Dan wilde ik dit stukje afsluiten met de top vakantietips van Safe on Web, Tim. Safe on Web, de bekende website, een beetje voorlichting van het Centrum voor Cybersecurity in België. En die komen met wat tips. Tip 1, voor je vertrek bereid je cyberbeveiliging voor, zoals je koffer. Wie doet het niet, Tim? Maak een volledige backup. Want ja, dat doe je periodiek voor je op vakantie gaat. Het is niet alsof wij clouddiensten hebben die dat kunnen doen, continu. Update je apparaten. Schakel locatiebepaling en beveiliging in. Dankjewel. Smartphones en apps, houd de controle, is een volgende tip. Installeer alleen de apps die je nodig hebt. Beperk de toestemmingen van die apps. Ja, goed. Het is redelijk bazaal, maar op niks verkeerd mee. Maar dan komen we bij mijn persoonlijke pet peeve. Gratis wifi, pas op. Vermijd onbeveiligde openbare netwerken. En als je echt gebruik moet maken van een openbaar wifi, gebruik dan een betrouwbare VPN. Ja, hier gaat het helemaal fout volgens mij. Ten eerste, op het moment dat jij een openbaar wifi wilt gaan gebruiken, en dat zou dan door een of andere hacker die niks beters te doen heeft, een gehackt wifi-netwerk zijn, ja, dan gaat die VPN jou ook niet helpen, want dan ben je al gehackt voor je die VPN opengezet. Dus dat is compleet zinloos. Natuurlijk nog even buiten de context dat als we het dan hebben over de enige risico's die ik zie rond het verbinden met openbare wifi, is dat daar een pop-upje komt waarin gevraagd wordt, gelieve even in te loggen met je Gmail. En ja, dat moet je niet doen. Maar voor de rest, openbare wifi is volgens mij heel weinig mis mee. Dit blijft terugkomen in al die adviezen. En ik heb dus laatst op LinkedIn, dat ik zelfs onder een bericht van een politieagent, die ook weer met dat advies kwam, of die campagne rond dat advies had gestuurd, had ik dat dan gevraagd. Ja, maar is dit nou echt het advies dat je moet geven? Is dit nu echt een reële dreiging? En die heeft geantwoord, ja, wij krijgen aangiftes binnen over dit soort dingen. En ik vond het niet het forum, want ja, het is een politieagent die dat daar dan zegt, ja, we krijgen de aangiftes over. En ik kan me ook nergens op baseren, maar als ik heel eerlijk ben, Tim, ik geloof daar helemaal niks van.
Ik zag dat er voorbij komen en ik moet toegeven dat ik ook redelijk sceptisch stond tegenover dat antwoord. Zonder enig oordeel te maken, maar dat lijkt me iets van misschien uit een hoge hoed is getoverd. Te zeggen, maar de cijfers komt... Sorry, dat zijn gemakkelijke statements om te maken. Het probleem is dat... Ja, ook dat idee van is publieke wifi, is dat vandaag de dag nog een zwaar risico. Als je kijkt naar het feit dat 99% van alle websites waar een gemiddelde consument op surft gebruik maken van HTTPS en dat eigenlijk man in the middle aanvallen, wat het grootste probleem is met publieke wifi, eigenlijk al voor een groot deel mitigeren. Ik vind dat straf dat dat nog altijd naar boven komt, Bart. Ik weet niet wat jij ervan denkt, maar ik moet toegeven, van alle dingen waar ik aan kan denken dat een upgrade kunnen zijn tegenover jouw security posture, als gemiddelde consument, waarom altijd dat hele gedoe over openbare wifi? Waarom niks over multifactor authentication? Waarom geen password managers? Waarom geen dingen die heel praktisch zijn en die veel hogere impact hebben op jouw security, in mijn ogen, als gemiddelde gebruiker?
Tim, ik heb oprecht geen idee. En laten we de silver lining zien. Laten we blij zijn met de dingen die wel goed gaan. Er staat tenminste niet in dat je moet opletten met het opladen van je telefoon op een vliegveld. We gaan langzaam vooruit.
Oké, baby steps.
Baby steps, inderdaad. Dan hebben wij nog wat datalekjes. Tim, kennelijk heeft McDonald's ook te maken met een datalekje.
Ja, McDonald's heeft een AI hiring bot, een soort human resources recrutering platform, waar uiteraard een chatbot op zit. Dus heel simpel, als je vandaag wilt solliciteren bij McDonald's, dan is de kans vrij groot dat je niet met een mens gaat babbelen, maar dat je met Olivia gaat babbelen. En Olivia is een chatbot die geplanceerd wordt via het platform, zeer origineel naam trouwens, McHire. En via McHire kan je dus, ja inderdaad, grote facepalm. Kan je dus inderdaad solliciteren, er komt dan een gesprek binnen in een chatbot, in een chatroom, je moet er dan een aantal dingen in delen over wie je bent als persoon en hoe dat je jezelf ziet binnen 5 jaar, de usual spielegaai als het daarop neerkomt. En vervolgens krijg je na een paar weken een oordeel, goed, je mag beginnen of je mag niet beginnen. Het probleem is dat dat platform is... Ik denk dat ze de beveiliging in de Happy Meal hebben gevonden, denk ik. Want de administrator-account van het McHire-platform was simpelweg toegankelijk via het zeer originele wachtwoord 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waar beveiligingsonderzoekers uiteraard op zijn uitgekomen en dan vervolgens zijn kunnen gaan grasduinen in alle chatlogs van de Olivia chatbot op het McHire-platform. Dus die konden gewoon zien wat dat die in chatbot had gevraagd, wat dat echte personen die aan het proberen waren om binnen te geraken in de McDonald's, wat hun antwoorden waren. En ja, dat is natuurlijk redelijk pijnlijk. Zeker omdat je hier ziet dat het heel bazaal is fout gegaan. Namelijk, 1, ga niet zo'n dom wachtwoord gebruiken, laat ik daarmee beginnen. Maar 2, zeker als het aankomt op administrator-accounts, die echt wel zeer brede toegang hebben over die hele chatbot en het platform en alles wat erachter ligt, zet daar eens multifactor authentication op, alsjeblieft, en wel zo snel mogelijk, want dit zijn dingen die anno 2025 gewoon niet door de beugel kunnen.
Nee, en Tim, ik weet niet of er gegevens gevoeliger zijn dan iemand die aan het uitleggen is waarom die graag van McDonald's wilt gaan werken. En dat zeg ik als iemand die op 18-jarige leeftijd zelf in de McDonald's heeft gewerkt. Ook hier weer misschien de silver lining eruit halen, Tim. Als ik het goed begrijp, is het dus niet de inzet van AI die hier ten grondslag ligt aan het lek, maar gewoon klassieke goede oude slechte beveiliging met een slecht wachtwoord.
Ja. Nou, over de inzet van AI in recruteringsprocessen kunnen we eigenlijk een hele podcast aan wijden. Daar hebben we nu ook de tijd niet voor, want daar denk ik hebben wij ook allemaal een zeer sterke mening over. Maar hier, de chatbot deed gewoon zijn ding. Olivia deed haar werk heel goed. Het werk, okay. Ik weet het niet. Maar... Het lag gewoon het feit aan de toegang achterliggend.
Het moet
niet altijd complex zijn.
Nee, het moet niet altijd complex zijn. Soms zit een gebrek aan beveiliging in een heel klein hoekje. Bijvoorbeeld als je een USB-stick met daarop de klantgegevens, de psychologische hulpgegevens, therapiegegevens van al jouw klanten van de afgelopen 25 jaar op een USB-stick staan, niet geëncrypteerd en je verliest die. En dat is kennelijk wat er bij Plurijn gebeurd is, Tim.
Ja, dit was echt op de huil, moet ik toegeven. Dit is iets waar ik zelf ook achteraf therapie voor ga nodig hebben, denk ik. Maar niet bij Plurijn, duidelijk. Het probleem is dat er in het verleden al een USB-stick... We hebben het er een paar weken geleden, denk ik, over gehad, dat er een USB-stick is gelekt bij Plurijn. Een zorgverlener in Nederland, die toen... En dat is de enige silver lining die ik hier echt wel bij kan maken. zeer transparant waren over het feit dat die USB-stick gelekt is. Die hebben dat heel netjes gemeld. Die zijn daar volledig mee gegaan. Volgens mij was het ook Plurijn die op LinkedIn een bericht had geplaatst. Wat dan een first was voor mij, moet ik toegeven.
Ja. Ik heb ze er nog op gecomplimenteerd onder dat bericht zelfs. Voilà. Toen had ik nog niet helemaal door hoe erg het was. Anders had ik daar misschien toch nog een klein steekje in verwerkt. Maar eer wie eer toekomt. Het feit dat ze er zo transparant over zijn. Het is gelet op de context wel het minste, maar hey, vooruit.
Ja, precies. Maar dat is dus inderdaad het probleem waar we hier nu mee zitten. Plurijn heeft een USB-stick waar alle gegevens van de patiënten en van medewerkers en oud-medewerkers van de afgelopen 25 jaar op staat kwijtgeraakt. Dus namen, adressen, geboortedata, PSN-nummers, geslacht en burgerlijke staat, informatie over hoe de zorg betaald wordt, de codes van het type zorg, de verzuimduur en frequentie bij medewerkers, de periode waarin dat iemand in dienst was, de grootte van het contract, de salarisschaal, alles van de afgelopen 25 jaar.
Wat ik me daarbij voorstel, ik stel me daarbij voor, Tim, dat je komt dan bij Plurijn, je gaat werken, je zit in de onboarding als nieuwe medewerker, je krijgt een laptop, een oude Linux laptop uit 2005 en je krijgt een USB-stick van nou kijk, hier heb je in een Word-bestandje heb je alle cliëntgegevens staan, je kunt morgen beginnen, je klapt gewoon je laptopje open, je stopt de USB-stick erin, met Ctrl-F kun je zoeken om je cliënt terug te vinden en zo werken wij hier, je noteert gewoon alles in de USB-stick. En iedere medewerker loopt rond met een USB-stick met alle gegevens. Dat zal wel niet, uiteraard. Ik bedoel, voor de duidelijkheid, ik ben zwaar aan het overdrijven. Maar het feit dat er iemand met een onbeveiligde USB-stick, met al die gegevens rondloopt, is dit echt 2025?
Ja, dat is hallucinant. En dan, dat staat ook in de berichtgeving opnieuw. Dat is het enige dat ik kan nageven. Ze zijn er wel transparant in. Er staat daar ook, hè, hoe kon dit gebeuren? In twee zinnen, de USB-stick is door een menselijke fout zoek geraakt. Een medewerker die vanwege zijn haar functie toegang heeft tot veel data van Plurijn, is de USB-stick verloren. Dit had nooit mogen gebeuren, voor al duidelijkheid. In mijn ogen geen enkel scenario waarin dat een USB-stick met dit type data over de hele rijkwijde van 25 jaar in handen is van iemand zonder encryptie. Maar dan nog even, zelfs met encryptie. Ja. Ik zie geen scenario waarin dat noodzakelijk is.
Precies. Een medewerker met veel toegang, ja, dat kan zijn. Maar een medewerker met alle toegang op een USB-stick, nee, dat is nooit noodzakelijk. Nee, dat is helemaal nooit noodzakelijk. En dan zijn wij toe aan het hoofdstukje van de autoriteiten. You will respect my authority! En Cartman, ik ben het helemaal met jou eens dat autoriteit gerespecteerd moet worden, maar er is niks om te respecteren. want er is op dit moment, we hebben niks voorbij zien komen dat we voor deze categorie zinvol vonden. Dus dat betekent dat wij gewoon even door gaan schakelen naar onze privacy pointers. Tim, ik ga eerst even aftrappen met een pointer die ik meende mee te nemen. Ik dacht van, nou, dat is... Dat is nuttig. En toen bedacht ik mij hoe dom dat eigenlijk was. Tenminste, ik zal je zeggen, wat ik heb meegenomen is Qobuz. En Qobuz, Qobuz.com, is een Franse streamingdienst. En pro-Europese als we zijn, dacht ik dus van, ah kijk, een alternatief. Ik gebruik zelf Apple Music, je hebt YouTube Premium. Hier is een mooi Europees alternatief, tot ik mij ineens bedacht, ja maar Bart, Spotify is Zweeds, dat is al Europees. Dus waar heb je het over? En toen bedacht ik mij dus dat dit misschien een van mijn minder zinvolle privacy pointers was, een Franse streamingdienst.
Fair. Dat is wel iets, ik moet toegeven dat ik het zelf niet weet, maar Spotify is Zweeds, maar staat wel gewoon op Amerikaanse servers.
Tuurlijk.
Wij gebruiken die AWS. Misschien dat Qobuz daar een alternatief platform aan. Of is het weer een Europese speler die ook gewoon op AWS draait, zoals zoveel Europese spelers?
Wel, dat weet ik
niet. Tegen de volgende keer misschien.
Het is het soort, nou, niet alleen dat, maar op heel veel plekken kun je vervolgens met informatie over subverwerkers, beveiliging, kun je alle dingen achterhalen. Maar een muziekdienst, die voelt het niet echt noodzakelijk om daar informatie over te geven. Daar vraagt niemand zich af hoe die beveiliging in elkaar zat. Dus ik heb dat niet terug kunnen vinden en ik durf de voorzitter wel aan dat ook zij waarschijnlijk gewoon lekker draaien op gegevens van Amerikaanse providers. Dus ja, nee, wat dat betreft was het dus iets minder zinvol. En dan ga ik jou eventjes de ruimte geven om jouw privacy pointer mee te nemen, Tim.
Ik heb Anubis meegenomen. Anubis is een tooltje, een stukje technologie dat je eigenlijk als webdeveloper kan implementeren bij het bouwen van websites. Het is heel lightweight, het neemt niet veel plaats, niet veel rekenkracht. En wat doet Anubis? Anubis is En ze noemen zichzelf een Web AI Firewall. Eigenlijk heel simpel is het een soort scraperblocker die proactief bezoeken op de website gaat evalueren en gaat bepalen of dat die bezoeker een grote waarschijnlijkheid heeft om een bot te zijn of een scraper. En als zij vermoeden dat die een bot of een scraper is, gaat die bepaalde challenges uitsturen om te gaan kijken of dat die bot daardoor komt of niet. De hele opzet is vrij simpel. Het is eigenlijk een beveiligingsmaatregel die je op jouw website kan plaatsen, die een minimaal impact heeft op de werking van jouw website en die er eigenlijk voor zorgt dat de informatie die op jouw website staat niet zomaar gescrapt kan worden en vervolgens gebruikt kan worden voor, zoals vaak het geval is vandaag de dag, het trainen van artificial intelligence modellen. Ergens misschien voor een aantal websites vijgen aan passen, want tegenwoordig is half het internet natuurlijk al leeggeschraapt, maar zeker voor mensen die interesse hebben om de data die ze op hun website plaatsen toch ergens in eigen handen te houden, kan ik het alleen maar aanraden om dat soort technologie te gaan inzetten en te gaan gebruiken. We gaan dat meer en meer zien in de toekomst, tot als er dan een finaal oordeel wordt geveld over de legaliteit van dat scrapen, maar dat kan nog wel even duren.
Ja, hey, mooie tip, mooie tip. Ik heb nog wel iets anders achter de hand. Iets wat mij werd ingefluisterd door een vaste luisteraar, iemand waarvan ik weet dat hij al jarenlang luistert. En dit is een tooltje met Australische roots en het heet InfoSafe. InfoSafe.com.au. En wat is InfoSafe? Ik weet niet. En ik moest toen denken van, goh, eigenlijk dat ik nog niet eerder een tooltje ben tegengekomen die dit doet. Misschien heb ik er nooit naar gezocht. Maar ik heb er al vaker tegen aangelopen dat je komt op een website, je vult een formulier in en je drukt dan op verzenden en je krijgt geen bevestiging van dat formulier. En je hebt dus eigenlijk helemaal niks om te laten zien. Ik heb toen op dat moment dat formulier met die gegevens ingevuld. Ik ga dan vaak een soort screenshotje nemen die ik dan hopelijk nog terug weet te vinden als het ooit nodig is. Wel, dat is het probleem wat InfoSafe probeert op te lossen. En het is een browser extension, of nu een Chrome browser extension, die jou toelaat om op allerlei plekken waar je dus formulieren in moet vullen, om die automatisch naar jou door te laten sturen. En dat vond ik best wel nuttig. Ik heb natuurlijk even navraag gedaan van, ja, maar wacht even, gaan ze dan ergens een database aanleggen waar al die gegevens worden bewaard? Nee, niet het geval. Heeft men specifiek op gelet. De luisteraar die het ons influisterde, heeft ook contact met die. Die kent die mensen ook. Dus die heeft er ook wat advies rondgegeven. Dus die bewaren niks. Die sturen gewoon die input door. En voor de rest heb jij dan mooi netjes in de mail. En je hebt natuurlijk een premium versie waar je precies kunt kiezen wat gaan we wel of niet capteren. Maar je hebt ook een gewone gratis versie. Die gaat dan gewoon via e-mail netjes een capteren wat jij naar formulier hebt ingevuld. Dus ja, een heel simpel, nuttig doeltje. En die wilde ik zeker even pluggen. Zeker als die dan door een van onze luisteraars wordt aangeboden. Altijd extra leuk. InfoSafe is dus iets wat je kunt gebruiken om input die je in formulier hebt ingegeven te laten bewaren of te laten mailen. Nice. Tim, daarmee zijn wij aan het einde gekomen van een uiteindelijk extreem lange aflevering. maar ja, hey, ik vond dat we allerlei interessante dingen aan te halen hadden. Absoluut. En natuurlijk hadden wij net voordat we opnamen gezegd van, goh, hebben we wel genoeg om weer een uur te vullen? En natuurlijk is dat geen enkel probleem gebleken.
Absoluut.
Dus Tim, zou ik zeggen, en onze luisteraars ook, weer bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.
Zoals altijd, Bart, met veel plezier. En tot volgende week.